In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Ze geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer advocaten Frank Pommer en Nathan Gradissen. Frank, Nathan, welkom. Leuk dat jullie er beide zijn, beide advocaat. Frank, begin ik met jou. Misschien voor de luisteraar die onder een steen leeft. Wat is Bibop?
De wet Bibop staat voor bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. En het is eigenlijk een soort integriteitstoets die je als overheid kunt verrichten voordat je een vergunningtraject ingaat met een persoon, voordat je een vastgoedtransactie met iemand sluit, of een overheidsopdracht aangaat of een subsidie verleent. Maar je kunt hem ook, dat wordt vaak vergeten, ook tussentijds toepassen als je juist twijfels hebt bij een persoon op basis van bijvoorbeeld gevoelige informatie die je van de politie hebt gekregen of een andere veiligheidspartner en zegt, nou, misschien moeten we het vergunningentraject maar eens even afbreken.
En ook al is die vergunning nog volop bezig en nog niet ten einde.
Ja, precies. Het intrekken van een vergunning is ook nadrukkelijk een mogelijkheid op grond van de wet Bibop.
Ja. Zijn er concrete voorbeelden, want ik neem aan dat jullie als advocaten hier gespecialiseerd in zijn, misschien wel op dagelijkse basis mee te maken krijgen, Nathan?
Ja, met de wet Bibop hebben we heel veel te maken. Niet per se op dagelijkse basis, maar in ieder geval, ik denk wekelijks, dat we die wel met die wet te maken hebben. Ja.
Wat voor cases moet ik aan denken? Wat komt er op jullie bord?
Ja, dat verschilt enorm. Dat gaat van de drank- en horecavergunningen, hè, cafés en restaurants waar iemand achter zit die daar kwade bedoelingen mee heeft. Of die daarnaast nog in allerlei andere zaken, met allerlei andere criminele zaken zijn geld verdient. Dat gaat van coffeeshophouders, maar ook je komt de windmolenparken kan je tegenkomen waar vermoedens zijn dat daar crimineel geld in gestopt wordt. Het kan echt van alles zijn. Ik weet dat Frank een keer een zaak heeft gehad van een varkenshouderij, geloof ik.
Vertel.
Nou ja, we zien in het milieuspoor zeker grote vormen van misbruik plaatsvinden als het gaat om belastingontduikingen tot en met zelfs mestfraudes. Dus ook het milieuspoor zie je dat die wet Bibop in trek is. En Nathan zei het net al even, we zien ook de nieuwere markten, dus de energiemarkt, de alternatieve energie, zonne-energie, windparken. Ook daar zijn steeds meer mogelijkheden om geld te verdienen. Het zijn interessante markten, dus we zien dat bijvoorbeeld bij subsidietrajecten, daar waar eigenlijk geld zit en waar de overheid weinig verstand van heeft, dat daar ik noem het maar eventjes de douche ondernemers induiken. En de wet Bibop dus steeds vaker wordt toegepast.
Dat is eigenlijk zonde dat die nodig is, die wet Bibop. Want het klinken zo, windmolens, zonnepanelen, dat klinkt zo onschuldig allemaal. Ik kan me niet voorstellen dat daar crimineel geld in zit.
Dat is het niet per se. Het is niet dan, kijk, je ziet dat criminelen die zijn op zoek naar meer geld. Dus overal waar meer geld mee te verdienen valt, daar gaan ze in zitten. En bovendien zijn ze erop gefixeerd om geld wat zij op criminele manier hebben verdiend, om dat wit te wassen. En dat kan je natuurlijk doen door dat te investeren in allerlei projecten die op het oog goed zijn. Dat kan ook de lokale voetbalclub zijn. Er is ook een bekende Bibop-uitspraak over een voetbalclub waar allerlei zwart geld in zat op dat moment. Dus ja, daar komt het ook allemaal naar voren.
Als ik het mag aanvullen over ondermijning, dan zie je juist dat er partijen gebaat zijn die eigenlijk hun gelden hebben genoten in een criminele circuit, of dat nog steeds verdienen, dat die juist draagvlak krijgen binnen de maatschappelijke structuren. Dus lid worden van de voetbalvereniging of sponsor van de lokale tennisvereniging of muziekvereniging. Om daarmee, laten we zeggen, de steun van de gemeenschap te hebben, de schijn te hebben dat het allemaal voor het goede doel is, maar ondertussen daar een lucratieve witwasmachine achter zit. Even, dit klinkt nou heel erg zwaar en alsof we in Nederland compleet verziekt zijn. Natuurlijk geldt het niet voor iedere voetbalclub of muziekvereniging, maar je ziet dat dit gewoon in de praktijk, alledaagse praktijk, voorkomt. En zeker zien we dat terug bij overheden die qua manschap en capaciteit of expertise op het gebied van een wet Bibop bijvoorbeeld tekortschieten.
En kun je me een beetje door die wet heen loodsen? Want wat gebeurt er dan op zo'n moment? Want ik kan begrijpen dat met iemand die zegt van, nou, volgens mij moeten we daar de wet Bibop op aanpassen, dan mag je dat misschien niet gelijk is er wel een verdachte zaak, maar je mag niet gelijk misschien ingrijpen.
Ja, dat mag dus wel. Oh. Er zijn in de wet Bibop is geregeld op welke vergunningen die wet Bibop van toepassing is. Als die wet Bibop daar van toepassing is verklaard, ja, dan mag je, dus als je bijvoorbeeld een bouwaanvraag binnenkrijgt of een milieuaanvraag, noem het maar op, dan mag je die wet Bibop, dan mag je een Bibop-onderzoek gaan doen als gemeente, als overheid. En ook het gaat ook voor subsidies, alle vastgoedtransacties zo'n beetje die een overheid kan aangaan, die kunnen allemaal gebibopt worden.
Ja, ik bedoel dat misschien ook meer in de case van, stel, er belt een buurvrouw over de kroeg en denkt van, nou, hier gebeuren wat loesje zaken, kunnen jullie er misschien induiken?
Ja, goed, wat in de praktijk gebeurt is dat vaak op basis van meldingen, een sfeerbeeld ontstaat rondom een bepaalde ondernemer of een bepaald bedrijf. En dat vaak de trigger is om te kijken naar de vergunningen. Of wanneer zich een partij meldt waar een gemeente nog nooit iets van heeft gehoord. En die meldt zich in één keer plotseling van buitenaf en die gaat juist in bepaalde branches vergunningen aanvragen. Of een vergunning aanvragen waarvan je zegt, nou ja, dat is op zijn minst opmerkelijk. Dan kan dat aanleiding zijn om een Bibop-onderzoek te doen. Wat wel zo is, is dat wordt gevraagd eigenlijk door de wetgever, dat is wenselijk, zo staat het in de memorie van toelichting bij de wet Bibop, dat zij beleid voeren en dat ze in hun beleid min of meer aangeven onder welke omstandigheden er een Bibop-onderzoek wordt toegepast. En dan kiezen veel gemeenten ervoor, nou, in de seksbranche of in de horecabranche wordt per definitie de wet Bibop toegepast bij iedere aanvraag. Maar in andere branches doen we dat alleen maar als wij informatie krijgen op basis waarvan we moeten vermoeden dat er mogelijk iets loos zou kunnen zijn. Even een belangrijke nuance daarbij is, dat beleid is niet verplicht om de wet Bibop toe te passen. Dat wordt nog wel eens gedacht in de praktijk, dat je beleid moet hebben en pas als je beleid hebt de wet Bibop mag toepassen. Maar dat werkt zo staatsrechtelijk natuurlijk niet. De wetgever verschaft de bevoegdheid op grond van de wet Bibop. En een beleidsstuk is veel meer bedoeld om die bevoegdheid vervolgens in te kleuren. Hoe pas je hem toe, wanneer pas je hem toe en op wat voor personen of rechtspersonen pas je hem toe.
Er wordt misschien ook de onderbuik een beetje bij aangevoeld.
Zeker.
Ja, alleen de onderbuik is natuurlijk wel gevaarlijk. Je kan moeilijk bij een rechter komen van, we hebben op basis van onze onderbuik hebben we deze vergunning geweigerd of ingetrokken of zijn we een Bibop-onderzoek gestart. Je moet natuurlijk wel gegevens hebben op basis waarvan je dat onderzoek gaat starten. Of je moet, wat Frank net al zei, in je beleid hebben gezegd van, nou, op dit soort sectoren passen we nu het Bibop altijd toe. Hè? De horecabranche of de seksbranche, nou, de branches die echt gevoelig zijn voor criminaliteit. Dan wordt vaak die wet Bibop wel standaard toegepast en standaard een Bibop-onderzoek gedaan.
Op 1 augustus is de wet Bibop veranderd, begreep ik. Kunnen jullie uitleggen wat er precies veranderd is? Wat is er misschien ook verbeterd?
Ja, een hele technische analyse zou ik moeten zeggen dat er op 5 hoofdlijnen is veranderd. Maar ik zal het even beperken tot een aantal kernelementen van die wet Bibop. Belangrijke uitbreiding van de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen. We hebben te maken met een zogenoemd landelijk bureau Bibop. Die kan door overheden worden gevraagd om advies uit te brengen over de mate van gevaar. Kort gezegd dat je een integriteitsprobleem loopt, omdat gelden kunnen worden witgewassen of omdat er strafbare feiten zouden kunnen worden gepleegd. Maar voordat je naar het landelijk bureau Bibop mag gaan, moet je eerst als overheidsorgaan eigen onderzoek doen. Het eigen onderzoek was tot 1 augustus 2020 behoorlijk beperkt. Je kon in principe alleen open bronnen onderzoek doen. Je had een soort Bibop-vragenformulier dat door de wetgever werd verstrekt. Je kon de Kamer van Koophandel raadplegen en je kon tot op zekere hoogte in politiesystemen kijken. Maar dan alleen naar de aanvrager van een vergunning of degene met wie je daadwerkelijk één op één van doen had. En die uitbreiding heeft 1 augustus plaatsgevonden in die zin dat je voortaan ook andere partijen, financiers, zeggenschapshebbenden, leidinggevende of personen die met degene die de vergunning aanvraagt vereenzelvigd kunnen worden, mag onderzoeken en ook daarover informatie mag opvragen in de politiesystemen. En dat maakt in ieder geval, dat is al een hele belangrijke wijziging, dat maakt dat je eigen onderzoek uitgebreid wordt, je eigen onderzoeksmogelijkheden. Ja, en daarnaast een belangrijke wijziging dat de reikwijdte van de wet Bibop is uitgebreid naar bepaalde vastgoedtransacties die eerst nog niet onder de wet Bibop vielen. En ook overheidsopdrachten die voorheen alleen in de bouw, ICT en milieusector konden worden gebibopt. Dus dan heb ik over aanbestedingstrajecten, zeg maar. Dat daar die sectorale beperking is losgelaten. Dus voortaan kan in iedere sector in principe bij een overheidsopdracht een biboptoets worden verricht. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste uitbreidingen. Maar dat is de wijziging die 1 augustus van kracht is geworden. Ondertussen zit de wetgever niet stil. Want er komt ook een tweede tranche wijzigingen aan. Daar kan misschien Nathan nog even wat over toelichten.
Ja. Die tweede tranche, er is al wat van bekend wat daarin geregeld gaat worden. Het moet nog wel naar de Tweede Kamer toe, maar er is al een versie van het wetsvoorstel is er gemaakt. Dus het is al een beetje zichtbaar wat er in die wijziging gaat komen. En daar komt een enorme uitbreiding eigenlijk voor overheden om ook informatie onderling uit te wisselen. Dus als gemeente A een biobonderzoek heeft gedraaid en afgerond en die heeft een vergunning geweigerd, dan kan die gegevens gaan delen met gemeente B over dat biobonderzoek dat heeft plaatsgevonden. Nou, zo zitten er nog meer mogelijkheden in, met name voor overheden, om gegevens met elkaar uit te wisselen. En ja, dat is natuurlijk voor overheden is dat wel goed nieuws, want daar gaat de mogelijkheden om gegevens te achterhalen, die worden enorm veel groter hierdoor.
Dat klinkt, die tweede tranche, klinkt als een ongelooflijk belangrijke stap. Want ik spreek in deze podcastreeks meerdere mensen over ondermijning. En eigenlijk is er altijd wel de trend van, er wordt niet samengewerkt. Er wordt geen informatie gedeeld.
Ja, er wordt wel samengewerkt hoor. Dat is nu al, dat zie je nu al. Dat is de laatste jaren, eigenlijk al vanaf het begin van die wet Bibop, is die samenwerking steeds beter geworden. Ook tussen gemeenten onderling. Er zijn wel methodes om gegevens uit te kunnen wisselen, met name in verband van in RIEC-verband, regionaal informatie- en expertisecentra. Daar kunnen gemeenten lid van zijn en in het kader kunnen ze ook gegevens met elkaar uitwisselen. Dus dat gebeurt wel, alleen met die tweede tranche worden de mogelijkheden nog veel groter. En ja, daar zitten overheden wel echt op te wachten om die te kunnen toepassen.
Volgens mij is er overigens al meer mogelijk aan informatiedeling dan dat op dit moment vaak wordt gedacht. Zo staat er bijvoorbeeld nu al in de wet Bibop, en dat was ook al voor 1 augustus 2020 zo, dat regionale samenwerkingsverbanden in het kader van de bestrijding van georganiseerde misdaad, zeer ruim begrip, als je teruggaat in de tijd, dan denk je dat de wetgever daar waarschijnlijk de huidige RIEKS mee heeft bedoeld. Maar in principe blijkt daaruit dat je ook als jij jezelf aanmerkt als samenwerkende overheid, als een regionaal samenwerkingsverband in het kader van de bestrijding van de georganiseerde misdaad, en je legt er een goed convenant aan ten grondslag, dat er al heel wat informatiedeling plaatsvindt. Ik denk dat met name, zeker ook sinds de inwerkingtreding van de AVG, er wat informatiekramp is ontstaan in de praktijk, waardoor heel veel partijen in één keer angstig geworden zijn over welke informatie moeten we nou eigenlijk, mogen we nou eigenlijk delen, mogen we nou eigenlijk gebruiken. Terwijl de boodschap eigenlijk veel meer is, als je informatie deelt, dan moet je het goed regelen hoe je het deelt en voor welk doel je het met name deelt. Maar er is beslist geen sprake van een informatieslot. En informatie is nog steeds macht, dus je ziet ook het spel altijd ontstaan van wie heeft welke informatie en wie zet welke informatie op welk moment in. Daar is denk ik gewoon in de praktijk, de praktische toepassing, nog wel een nodige slag te maken. En er is op zich een wetswijziging van de wet Bibop niet voor nodig. Het is wel fijn dat de wet Bibop met name duidelijkheid verschaft in die tweede tranche over wanneer, tussen wie, welke informatie mag worden gedeeld. Dat is denk ik meer de strekking daarvan.
Wat moet er nog gebeuren? Of is de wet Bibop nou zo nu een perfecte wet? Na die tweede tranche dan is het nu volledig klaar. Of denken jullie als advocaten van nou, ik mis hier en daar toch nog wel wat speling of iets anders?
Ja, er is altijd meer mogelijk natuurlijk. Wat je ziet is dat in die eerste tranche is het uitwisselen van justitiële gegevens. Dus gemeenten kunnen meer justitiële gegevens verkrijgen. Dus meer gegevens uit de justitiesystemen. Wat je ziet is dat het verkrijgen van politiegegevens, dus gegevens van de politie, dat beperkt blijft tot die aanvragen, tot die betrokkenen. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel weinig. Terwijl die politie, die zit juist boordevol met informatie. Ook wat, ja, wat, zoals we dat noemen, wat zwartere informatie. Van, oh, Jantje die werkt altijd met Pietje samen. En ja, nu wordt Jantje naar voren geschoven met, let op, daar zit Pietje achter en Pietje is zwaar crimineel. Dat soort informatie, die mis je op dit moment nog. En dat, daar, ja, dat zit nog niet in die twee tranches van de wetswijziging die er op dit moment, eentje is al werking getreden, die andere komt er nog aan. Maar die wijziging zit er nog niet in. En dat zou wel een belangrijke wijziging zijn bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en daarnaast blijft natuurlijk het toepassingsbereik gewoon een interessante zaak om in de gaten te blijven houden. De wet Bibop wordt steeds verder uitgebreid qua toepassingsbereik. Maar er zijn ook nog allerlei bijzondere wetten waarin een ontsluiting via de wet Bibop nog niet is opgenomen. Waardoor bepaalde type vergunningen nog steeds niet gebibop kunnen worden. En je ziet altijd het water stroomt naar het laagste punt. Dus daar waar zo'n bibop-onderzoek kan worden vermeden of omzeild. Ja, dat wordt op een gegeven moment weer een interessante niche om in te duiken. Dat blijft natuurlijk een soort kat-en-muisspel. Maar die wet Bibop, en dat zie je ook gewoon bij de eerste, tweede tranche, maar ook de wijziging in 2013, dat blijft gewoon een ja, een soort law and action, om met bijvoorbeeld Pieter Tops te spreken, die dat over de 13b opiumwet onder meer zegt. Het is een wet die de praktijk volgt en die ertoe zal leiden dat er ook in de toekomst waarschijnlijk weer nieuwe toepassingsvormen van die wet Bibop zullen gaan plaatsvinden. En dat is denk ik ook heel, heel wenselijk.
Hebben jullie cijfers of een idee van hoeveel bedrijven of criminele organisaties er door de wet Bibop gepakt worden? Is dat duidelijk?
Dat is wel een hele goede vraag. Kijk, ik durf daar geen cijfers op los te laten. Wat ik wel kan zeggen is dat Landelijk Bureau Bibop, dat is dus de instantie waar we het al eerder over hebben gehad, die allerlei onderzoeken kan doen in het kader van integriteit, ook naar gesloten bronnen. Die brengen ieder jaar een jaarverslag uit en daarin geven zij weer hoeveel onderzoeksvragen zij hebben ontvangen en welke onderzoeken tot welk advies hebben geleid, als je het hebt over percentages, ernstig gevaar, mindere mate van gevaar of geen gevaar. En dat geeft, en daarin wordt ook een differentiatie aangebracht naar sector, naar type vergunningen bijvoorbeeld. En dat geeft wel enig beeld van hoe die wet Bibop zeg maar in de praktijk wordt toegepast en hoe succesvol die ook wordt toegepast. Het is in ieder geval wel zo dat de aanleiding voor de wetswijziging van de wet Bibop wel is geweest dat toch werd geconstateerd dat er de nodige dat er een discrepantie bestaat tussen hoeveel vragen worden gedaan bij het Landelijk Bureau Bibop in de kennelijke veronderstelling dat er iets loos is en wat daar dan de uitkomsten van zijn. En dat je ook juist ziet dat een aantal sectoren helemaal onderbelicht zijn gebleven als het gaat om Bibop-onderzoek. Met name de seksbranche, de horecabranche, dat zijn echt de grote sectoren die gebibopt worden, waar overheden ook al jaren mee vertrouwd zijn. Maar als je het hebt over de milieusector bijvoorbeeld, ja, die komt net kijken, begint nu te komen. En de wijziging van de wet Bibop zal ook toeleiden, denk ik, dat de zorgsector, vervoerssector, dat dat nieuwe sectoren zullen zijn die straks gebibopt gaan worden. Althans, dat hopen we.
Ik zie jou kijken op je telefoon, Nathan. Denk ja. Op zoek naar cijfers.
Ja, dat klopt. Ik kom hier tegen dat in 2019 heeft het Landelijk Bureau Bibop 276 adviezen uitgebracht. Dus in dat soort aantallen moet je denken. En dan zijn er nog aanvullende adviezen, heb je daarnaast nog.
276, dat klinkt voor mij als leek niet veel.
Is nou, dat is toch behoorlijk, want daarnaast heb je ook nog overheden die op eigen informatie die wet Bibop toepassen, dus zonder bij het Landelijk Bureau Bibop aan te kloppen. Ja, je ziet wel dat er ook groei in zit. En dat in de loop van de tijd dat het aantal aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibop ook gewoon toeneemt. Dus ja, die wet Bibop wordt wel steeds vaker toegepast. Alleen wat Frank zegt, ja, in de ene sector wordt die vaker toegepast dan de andere. En daar zitten nog wel heel veel mogelijkheden.
Ja, dat is eigenlijk dus een soort van waterbedeffect, hè, waar de ene golf wordt dichtgedrukt, komt er een andere golf weer omhoog. En zo blijf je inderdaad, zoals jij net zei, Frank, in dat kat- en muisspel, wat mij heel vermoeiend lijkt om daarin te blijven zitten. Maar je stopt het dan ooit.
Nou ja, ik zei net ook dat het water gaat naar het laagste punt. Je zult op een gegeven moment allerlei varianten gaan zien. Gemeenten die wel de wet Bibop toepassen, gemeenten die niet de wet Bibop toepassen. Ook ondermijners laten zich vertegenwoordigen door slimme advocaten. Die kijken natuurlijk in het beleid van iedere gemeente en die zullen dan constateren dat bepaalde gemeenten op bepaalde sectoren kritisch zullen zijn als het gaat om de wet Bibop en andere gemeenten juist niet. Nou, dan zul je ook daarin verschillen zien en zo zie je dat ook per sector. Het is denk ik van belang dat je daarop alert blijft, dat je dat ook monitort, dat je ook met je RIEKS bijvoorbeeld iedere zoveel tijd een ondermijningsbeeld probeert in kaart te brengen van waar zitten nou in onze gemeente of in onze regio de ondermijningsproblemen en dat je daarop vervolgens je Bibop-instrumentarium en ander openbare orderrecht-instrumentarium ook inzet.
Ja, en je kan natuurlijk ook, dat soort ondermijningsbeelden kan je ook in samenwerking met je buurgemeente opstellen. En ook eens vragen bij je buurgemeente, waar zien jullie nou ontwikkelingen? Waar zien jullie dat het heen gaat? Waar zien jullie nou dat die criminelen blijven? En als je dat in beeld hebt, dan heb je dat voor je eigen gemeente misschien ook wel beter in beeld.
Frank Pommer, Nathan Gadissen, dank jullie wel.